Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Nou ja, dat, niet om mijn collega's aan te vallen, maar daar wisselen ze sneller van directie dan mijn buurvrouw van onderbroek, bij wijze van spreken.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Ja, welkom bij Radio Milko met twee collega's, doe ik het deze keer.
Ja.
Gewaardeerde collega Pomp en gewaardeerde collega Nijland. Columnist ja, bij Dagblad van het Noorden.
Maar volgens mij zit ik nog wel in mijn proeftijd, toch?
Zeker.
Ja,
zeker.
Een jaar.
Ja. Je zei zelf een kwartier geleden toen nog een kopje koffie mee zat te drinken. Van, ik neem aan dat jullie ook hebben gemerkt dat de abonnementen zijn verdubbeld, toch?
Ja. Dus, ja, nou ja, ik moet je wel zeggen, ik heb er enorm veel. Ik vind het vooropgesteld hartstikke leuk om het te doen. En ik heb ook eigenlijk met jullie afgesproken, niet alleen voetbal,
ja.
Maar veel breder ook alle mogelijke andere sporten. En en mogelijk ook wat maatschappelijke aangelegenheden, misschien zelfs af en toe eens, is wel link, maar af en toe...
Politiek.
Ja. Af en toe is wat.
Dat is de kop, hè, in de krant.
Ja, ja. Maar in ieder geval, ik heb er ontzettend veel leuke reacties op gehad. Zeker natuurlijk Niels Hartman, jongensdroom voor de jongen.
Ja, die speelt misschien mee met Gibraltar vanavond.
Precies, maar ook, de jongen heeft nog een halfjaartje bij HSC.
In Sappemeer.
Gevoetbald.
Ja.
Maar ook, ook Sipke natuurlijk. Nu een van de coaches bij Oranje.
Ja, Sipke Hulshoff.
Dat zijn toch bijzondere... Ja, nou, fantastisch hoe zo'n jongen zich heeft ontwikkeld.
Ja.
En dan kun je toch ook weer zien, als je jong en ambitieus bent en per se wat wil... Ja, dat je toch heel veel kunt bereiken.
Ja,
dat is eigenlijk toch wel wat de moraal van dat verhaal, ja. In ieder geval.
We kunnen niet al te lang hebben over Gibraltar natuurlijk, want die wedstrijd is vanavond al. We nemen nu maandagochtend, eind van de ochtend op. Dus als mensen dan dinsdag willen luisteren, is het natuurlijk alweer achterhaald. Maar de bondscoach van Gibraltar zou wel een enorme cirkel zijn als die Hartman niet eventjes een paar minuten laat spelen, toch?
Ja, dat een cirkel met hoofdletters.
Ja, precies.
Natuurlijk, zo'n jongen die speelt nu dan in Nederlands en zijn hele familie uiteraard hier op de tribune. Nou hoeft de bondscoach daar niet direct boodschappen aan te hebben. Maar stel nou eens dat het in de rust 3-4-5-0 is.
Mm-hmm.
Geef hem dan speelminuut. Maar misschien staat hij ook wel in de basis. Ik heb geen idee.
Hoe was het geweest? Want hij speelt natuurlijk nu bij HSC uit Sappemeer.
Ja.
Maar wat als hij dat nog wel had gaan? Hoeveel geld had de voorzitter dan in het laadje van de club kunnen stoppen?
In welk geval?
Als hij, want je krijgt toch...
Nee, dat is alleen maar als een eindtoernooi spelen. Dus een EK of een week.
Ik dacht dat ook bij andere interlandjes dat er nog wat geld kwam naar clubs. Maar dat is helemaal niet het geval.
Ja, daar staat ook iets van een dagvergoeding voor. Maar volgens mij geldt dat niet voor een amateurvereniging.
Zonde.
Goed, hij is ook geen... hij speelt ook niet meer voor AC, dus het is
nee.
Ook niet aan de
nee, ik dacht van dat zo'n Antman...
Maar die jongen was natuurlijk... volgens mij staat daar... Ik weet dat niet precies meer, maar... Ik weet nog wel dat met EK's en WK's... dat je daar forse vergoedingen voor kreeg.
Behoorlijke bedragen,
ja. Ik kan me nog herinneren, toen in de tijd hadden we die Zweedse jongens... Krankwist en onder andere Marcus Berg. Hè, die toen ook op een eindtoernooi... En dat waren echt serieuze bedragen die we daarvoor ontvingen.
Ja.
Vanuit de UEFA is dat...
Ja, wat dat betreft, FC Groningen heeft volgens mij op dit moment 9 internationals maar liefst op pad.
Dus ook bij de jongclubs dan. Nog
ja, klopt. Ja. Dat zou wel weer een andere vergoeding zijn.
Ja, helemaal niet. Gisteren zat op de bank bij Finland de hele wedstrijd.
Scoorde vorige week. Voor mij
heeft toch gescoord. Ja, okay. Ja, zeker.
En Peppy 2 keer voor Amerika. Dat is ook wat.
Ja.
Komt het dus allemaal toch nog goed met FC Groningen, Hans?
Ja, we hebben er net beneden ook eventjes over gefilosofeerd. Kijk, ik denk nog steeds als ik... Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen, degradatie. Dus ik ben, ik heb hoop. Maar als je mij vraagt, waar is het nou op gebaseerd? Ja, dat is wel een lastige vraag.
Ja.
Want elke week zeggen we weer, nu gaat het gebeuren. Vorige week ook tegen Heerenveen en dat gebeurt dan weer niet. Maar toch, als ik kijk naar ons, we noemen het Peppy, onze selectie. Ik zeg nog steeds wij en ons.
Mm-hmm.
Maar jongens als Peppy, Suslov, Blokzijl, Balker, om maar eens een paar namen te noemen. Ja, dat zijn toch spelers met kwaliteiten. Ja, dat zie ik niet bij de ploegen rondom Groningen. Emmen, Cambuur, Excelsior. Maar goed, feit is wel, je moet inhalen. Je moet inhalen. Persoonlijk vind ik Excelsior een van de minste ploegen in de Eredivisie.
Denk ik ook, ja. Maar die winnen wel weer met 4-0 van, of 4-1. Was 4-1 van Cambuur.
En hebben wel 6 punten meer. En met nog 8 wedstrijden te gaan is 6 punten gewoon veel.
Heel veel.
Dus het is weer... Aanstaande komend weekend tegen Fortuna uit is weer een cruciale pot.
Weet je,
dat wordt nu heel veel gezegd natuurlijk, cruciale pot. Maar kun je nu ook echt wel stellen als ze niet winnen in Sittard... Dat het dan eigenlijk misschien al voorbij is?
Nee, dat is nog te vroeg. Dat is nog te vroeg. Kijk,
nou, wel als Emmen wint bij Cambuur. Nou ja, dan wordt dat verschil 7 punten. Dat vind ik wel heel veel.
Ja, op Emmen. Op Emmen. En Excelsior speelt dit weekend, ik dacht, thuis tegen Twente.
Ja.
Normaal gesproken wint Twente dat. Maar ja, wat is nog normaal? Je ziet altijd in slotfases, dat is elk seizoen weer, dat het onderste ploegen toch ergens onverwacht punten pakken. Ja, en Groningen zal ook ergens...
Wie had gedacht dat Volendam, die hadden 5 punten in de winter, wie had gedacht dat die nu op, 26 punten zouden staan?
Ja, die hebben na de winterstop hebben ze ongelooflijk veel punten binnengeharkt.
Speelwijze omgegooid.
Speelwijze, wat meer veiligheid ingebouwd. Maar ook wat meer zekerheid achterin. Groningen heeft vlak na de winterstop daar ook verloren. Was ook niet echt nodig geweest. Nee. Maar ik moet je zeggen, ik word richting het einde van de competitie. Ik ben zeker niet pessimistisch, maar ik ben wel wat... merk in mezelf dat ik wat onrustiger word nu.
Ja. Laten we 25 jaar teruggaan in de tijd. Toen Groningen ook degradeerde onder jouw leiding, Hans. Ja. Hè? Jij was net 2 jaar aan het werk, denk ik, daar als directeur. Hè?
Ja.
Wat kun je nog herinneren van die tijd? En wat kun je nog vooral herinneren van... de fase een paar weken voor de degradatie. Hoe zat het toen met de stemming en was het toen nog hoop?
Laat ik eerst even bij het begin beginnen. Wij hadden toen, dat was in het seizoen 97, 98 degradeerden we. Mm-hmm. En tot de winterstop ging het eigenlijk wel aardig. Ik kan mij zelfs nog herinneren dat wij, ik dacht dat het een wedstrijd was in oktober of november tegen Feyenoord, die we notabene nog wonnen. Ik dacht met 2-0 door 2 goals. Ja, ik doe dat met bloot hoofd van Twan Rolijen, dacht ik.
Ja, kijk, maar ik kan je niet helpen, dat was voor mijn tijd.
Ik dacht Twan Rolijen, maar in ieder geval, na de winterstop ging het hopeloos mis. En ja, we hadden toch een selectie met jongens als Harris Huizing, Patrick Lodewijk op goal, Erwin Koeman. Dus gewoon goede voetballers.
Maar ook dat je zou zeggen van, dit is niet een selectie waarbij je hoeft te degraderen als je die spelers hoort.
Nee, klopt. Maar ook hier gold toen alweer van, met 11 goede spelers heb je nog niet direct een goed team. En
was dat het probleem toen? Dat er geen chemie was onderling,
ja,
zeg maar?
Ja, dat was...
beetje trammelant en zo?
Ja, het was geen hecht team met elkaar, wat je zegt. Want nogmaals, als je naar de individuele kwaliteiten keek van de spelers, dan had het niet gehoeven. Nee. Moet je wel zeggen, de club hong er wel een aantal jaren tegenaan. Hè? Maar wij haalden na competitie, en ik moet je heel eerlijk bekennen dat... Ja, dat was toen, dan zat je met 4 ploegen zat je zo in zo'n poeltje.
Ja.
Dat doe ik uit mijn hoofd. Was Cambuur, dacht ik, zat er bij in Den Bosch en Zwolle. En Zwolle, dat waren ze. En de eerste wedstrijd was uit bij, dat weet ik ook nog heel goed, was uit bij Zwolle. En speelden we gelijk. Maar vervolgens ging het hopeloos fout. En ik weet, dat kun je nog wel herinneren. Toen ging het thuis tegen Den Bosch mis. Met supporters, rellen, toestanden. De binnenstad werd verbouwd, gratis.
Ja.
Gratis. En de interim burgemeester Lammers, toen, ik vergeet het nooit weer, die verbood toen om nog wedstrijden te spelen in het Oosterparkstadion. En toen moesten wij
neutraal terrein.
Toen moesten wij in Zeist, zonder publiek, speelden wij daar tegen Cambuur.
Ja, weet ik ook.
Nou ja, Jan van Dijk was trainer overigens. Ik ben daar met Wim Ensinger, toen dacht hij de voorzitter, nu jurist van de club. En naartoe gereden. En ja, eigenlijk weet je op zo'n moment dat het foute boel is. En uiteindelijk degradeerden wij uit bij, op een doordeweekse dag, uit bij Cambuur. Dat was desastreus toen. Achteraf, moet ik je zeggen, is het alleen maar goed geweest voor de club. Op dat moment eventjes...
En waarom?
Ik denk dat... Er heerste een veel te hoog verwachtingspatroon. Hè. Jaren ervoor, onder Renze de Vries, die ik overigens enorm gewaardeerd heb. Laat dat ook eventjes gezegd zijn. Hè, maar haalde de club, Europees voetbal, de meeste fantastische spelers. Zelfs Johan Neskens hebben we hier nog gehad in het Oosten. Durovski, noem ze allemaal
maar op. 4 wedstrijdjes, maar goed, ja, zeker.
Ja, maar toch. En Van die vooral niet te vergeten. Mm-hmm. En maar ga zo maar door. René Eikelkamp, Henny Meijer. Maar dus het verwachtingspatroon was, en dat was niet realistisch. Hè? Want als je ook kijkt naar het budget van de club, daarmee behoorde je bij de onderste clubs toen in de Eredivisie. We werden geconfronteerd elke thuiswedstrijd met rellen. We hadden geen scouting, we hadden geen opleiding bij de club. Ja, het was eigenlijk een beetje... Ja,
het is allemaal troef, hè? Je hebt heel vaak gezegd, de muizen lagen dood voor de kast.
De muizen lagen dood voor de kast. Ja. Het tweede elftal van Joop Gal, dat trainde notabene op een parkeerplek. als je naar de kleding zag, de trainingspakken, alles. Het zag er allemaal niet uit. Het was... Dus het was gewoon achteraf bezien goed.
Een soort pas op de plaats even.
Pas op de plaats.
Een soort reset.
Een soort reset om helemaal opnieuw die club op te bouwen.
Als we nu even positief insteken dan. Wat voor voordeel kan het nu hebben voor Groningen? Geen degradatie? Geen enkele?
Nee. Kijk, deze club. Dit is natuurlijk wel een puntje. Wij hebben, of de club heeft een begroting boven de 20 miljoen euro. En daarmee behoor je tot de eerste 8 clubs in Nederland. Ja, als je dan staat waar de club nu staat, is dat niet goed. Maar dat ziet iedereen. Hè? Dat onderkent uiteraard de huidige directie en de Raad van Commissarissen ook. Dus het is niks bijzonders wat ik nu zeg. En kijk, als je degradeert, ja, dan ik hoop in ieder geval één ding. Hè? Dat het dan net zo is als bij Twente. We hebben bij Twente gezien, die degradeerde naar de eerste divisie. En toch zat het stadion vol elke wedstrijd. Ik hoop, alleen, je loopt ook sportief loop je dan een achterstand op. Dat is logisch. Ja, en ten tweede, ook ten aanzien van het televisiegelden. Leef je fors in. Niet alleen het komend jaar, maar dat tikt ook de komende jaren door, zeg maar.
Waarschijnlijk twee plekken, hè? Want Twente, niet alleen Heerenveen, wat eigenlijk al jaren de grote angstkeken is op die televisielang voor FC Groningen, maar ook Twente dreigt FC Groningen voorbij te gaan, zoals de stand nu is.
En dan
leef je dus 1,5 miljoen euro per jaar in. Dat is veel geld.
En
hè?
Ik denk dat als Heracles
leef je nog veel meer.
En als Heracles terugkeert, is dat ook weer een concurrent volgens mij.
Ja, nou ja, kijk met Heerenveen, dat is steeds stuivertje wisselen geweest. We staan al jarenlang trouwens op in de TV-ranking dan op positie 7. Heerenveen op 8. En wat William zegt, zoals de stand nu is, ja, dan gaat Heerenveen en overigens Twente, die gaan dan de club voorbij. En ja, dat is toch serieus geld waar je het over hebt. Maar los van alles, dat moeten we toch ook niet willen, dat je op vrijdagavond naar Groningen tegen Utrecht 2 moet. Want dat is dan de realiteit.
Ja, dat is de realiteit. Ja, die is heel dichtbij. Want jij spreekt over een hoop.
Vrijdag kan ook nog maandagavond zijn, hè? Vaak tegen de jongclubs. Dat is helemaal verschrikkelijk.
Ja, dat is helemaal verschrikkelijk.
Mag ik even twee dingen tussendoor weg?
Zeker, William.
Hans heeft het over hoop. Ik heb het toch wel een beetje over vrees. En dan kijk ik met name naar komend weekend. Ja, we hebben net wat Hans ook zei. Elk weekend zeg je van, nu moet het wel gebeuren. Maar komend weekend is, ik denk, ja, het doemscenario voor komend weekend is FC Groningen verliest bij Fortuna Sittard. Emmen wint bij Cambuur. Is het verschil 7 punten naar plek 16. Dan sta je dus nog steviger samen met Cambuur op plek 17 en 18. Ja, dan 7 punten in 7 wedstrijden, dat ziet niet meer goed komen.
Maar waarom zouden wij... Ik heb Fortuna ook een aantal wedstrijden nu gezien. Nou, daar niet bepaald van onder indruk. Die trainer die ze daar hebben lopen, die Spanjaard, dat is helemaal een verschrikking.
Ja, vreselijk. Ja, hij heeft laatst een excuus aangeboden.
Het is voor Groningen niet te hopen dat ze hem deze week ontslagen trouwens.
Ja, nee, dan krijg je dat schok-effect nog over je heen.
Maar wij hebben toch ook
ben ik in principe met je eens.
Wij hebben toch betere spelers ook.
Ja, maar kijk naar de wedstrijd tegen... Want het gaat wel wat beter. Maar kijk naar de wedstrijd tegen Heerenveen.
Nee, dat was weer helemaal niks.
Je creëert geen kans.
Nee, dat was... Nou ja, wat ik heb... We kwamen dan... Tot die goal was het aardig. Hè, was je de bovenliggende partij.
Ja.
Hè, die bal van Manu, dat zit dan ook onderkant lat.
Ja.
Dan kom je achter en ja, dan zie je wat dat met zo'n ploeg doet. Die dus onder degradatiedruk speelt. Dan is er geen vertrouwen. Want eigenlijk aan die 0-1 was het gewoon over.
Er is geen vertrouwen. De coach die denkt meteen, we moeten gekke dingen gaan proberen. Misschien nu wel om het om te draaien. Hè? Want die keuzes waren misschien ook niet allerhandigste, toch? Hoe heeft eigenlijk Van der Reden erop gereflecteerd later nog? Heb je me daar nog over gesproken? Over de keuzes?
Wat doe je op? De wissel?
Nou, de keuzes om balken bijvoorbeeld heel ontzettend bal te zetten.
Balken, daar heeft hij als volgt op gereageerd. Dat hij voornemens is dat in principe zo te laten staan als tegen Heerenveen.
Dus nee, jij bedoelt nu hem als, om hem als respect te laten staan. Ja. Dat bedoel je.
Ja, 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 ja.
Nee, ik denk dat Thijs bedoelt dat hij vrij snel in de tweede helft naar voren werd
gedirigeerd. Oh, dat. Ja, ja.
Maar laten we beide keuzes. Prima. Ik bedoel,
nee, ik denk dat, nou ja,
hij is voornemens dus balken respect te houden.
Ik denk dat hij de defensie zo laat staan. Want hij vindt dit nou eenmaal de optimale opstelling van de verdediging van FC Groningen. Met dus Berg Seurissen erin. Die bepaalde leiderschap met zich meebrengt. En dat vindt Van der Rey erg belangrijk. Ik persoonlijk, als ik trainer was geweest, had ik dat koppeltje gewoon laten staan daar in het hart van de defensie. Want dat ging hartstikke mooi. Twee topclubs, Feyenoord en AZ, verlies met één goaltje verschil. Je doet niet echt onder voor de verdediging. Stond gewoon hartstikke goed, ook tegen die clubs. Dus daar had ik sowieso laten staan. Maar goed, dat is een keuze. En Balker, ja, ik denk dat dat toch met de wetenschap van nu wel een beetje ingegeven is door de druk vanuit de media die ook de week daarvoor al stond, toen hij dat helemaal niet deed. Hè? Daar was heel veel kritiek op. Van waarom stuur je Balken niet de laatste 5 minuten of 10 minuten mee naar voren? Alleen ja, ik denk dat die druk daar in die keuze een rol heeft gespeeld. Ik denk dat hij dat niet meer zo vroeg doet. Niet meer 35 minuten voor tijd. En dat was ook wel een beetje gek, toch? Dat was een beetje raar.
Nou ja, ik weet niet of dat gek is. Kijk, je staat in de rust met 0-2. Thuis sta je achter.
Ja.
Mm-hmm. Maar ja, dan vind ik het niet raar dat je moet wat doen. Je moet het doen. Je staat met 2-0 achter en je moet die pot winnen. Of in ieder geval gelijk spelen.
En dan moet er ook een beetje een plan bij zitten.
Nee, maar weet je, Balken was ook gewoon. Het veld was ook verschrikkelijk slecht natuurlijk. Ja. Dus dat helpt ook niet mee. En Balken zei er zelf natuurlijk ook over. Die sprak ik dan toevallig. Die zei ook van ja, maar ik speelde, alles ging mis bij mij, zei hij.
Ja, maar
ik was
geen bal die goed
van de voeten kwam.
Je vergeet één ding. Ik vond de beste speler op het veld in die wedstrijd. Dat vond ik die centrale, die aanvoerder van Heerenveen. Die had in de lucht werkelijk alles.
Ja. Bochnjewitsch.
Die had in de lucht alles. Onze spits had daar helemaal niks tegen in te brengen. De jongen speelde gewoon hartstikke goed. En ook ongelooflijk rustig.
Pepje was onzichtbaar. Maar dan scoort hij bij Amerika wel weer 2 keer. Dat vind ik dan toch wel weer wonderlijk, weet je wel. Hij kan het wel. Hij heeft natuurlijk in de Eredivisie ook al 9 in liggen.
Nee, maar
ik hoor nu wel.
Pepje is een uitstekende
voetballer. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Als je bij een degradatiekandidaat er 9 inschopt, dan is dat
knap.
Heel redelijk.
Dat is heel behoorlijk.
Alleen hij heeft ook heel veel wedstrijden waarin je hem helemaal niet ziet.
Nee.
Dat is ook echt zo.
Nee, maar dat komt omdat er gewoon te veel spelers hebben Groningen die je hele wedstrijd niet ziet soms. Nee. Dus dan is het ook spits extra lastig.
Vaak en veel op een eilandje staat.
Ja, ja. Dat gebeurt. Ja.
Ik geef het je te doen als je uit naar Feyenoord, uit AZ moet. En je bent dan enige spits. Dat is ongelooflijk lastig en moeilijk. Maar volgens mij is de jongen wel het goede hout gesneden trouwens.
Ik had nog één dingetje die ik nog vast had. Hè. Ik zei van, mag ik 2 dingen inbrengen? Daar heb ik nog maar 1 van ingebracht. Mm-hmm. Dus die troef die wil ik graag nu even inzetten.
Nu al.
We hadden het net even over de hoop op een vol stadion, ook in de eerste divisie. Ja. Ik hoor van alle kanten dat het bij de vorige degradatie in 98, dat je het publiek niet vast kon houden.
Nee, klopt.
Dus dat een beetje in de aard van het Groningse volk zit, dat ze zeggen van, maar het is helemaal niks meer en ik ga niet meer heen. Dus de angst bestaat op dit moment, dat de helft van de seizoenkaarthouders opzegt.
Ik zie wel een essentieel verschil met nu en toen, moet ik je zeggen. En toen was de in 97, 98 de sfeer rondom de club ronduit negatief. Ik durf zelfs te beweren dat het gemeentebestuur van de stad Groningen liever kwijt dan rijk was.
De club gewoon opheffen. Ja, ja.
Ja. Ze vonden ons vervelend, ons lastig. Hè? Er waren altijd rellen in het stadion. Er was altijd gedonden met geld. Dus er was echt een negatieve sfeer rondom de FC toen in die tijd. Als ik nu kijk naar het huidige, eventjes los van het gedoe, hè, van die paar supporters. Je weet dat ik op doel
zeker
tegen Heerenveen.
Daar gaan we vanuit een enkel tiental zijn.
Als ik die sfeeracties zag in het stadion en zag hoe alles en iedereen achter die ploeg ging staan. En dat constateer ik eigenlijk al heel lang. Als ik zie hoeveel supporters er meegaan naar
uitwedstrijden. Terwijl het daar ook niet makkelijk wordt gemaakt. Nee.
Nee, precies. Je zal, hè, maar dat is toch wel een essentieel verschil met 97, 98, moet ik je zeggen.
Ja, die tijden, dat is denk ik moeilijk te veranderen. Te vergelijken. Want je zou ook zeggen dat Feyenoord is altijd trouw. Maar in de jaren 80 zat er ook geen hond in de Kuip natuurlijk. Hè.
Het is
moeilijk om te vergelijken met 25 jaar geleden.
Dat klopt, daar ben ik met je eens. Alleen het wordt heel erg gerelateerd aan de aard van de Groninger, zeg maar, of van de Noorderling. En die zou zo zijn van dat als het niks is, dan koop ik ook geen kaart meer van die club. Weet je wel, dan is het gewoon klaar.
Kijk nogmaals, ik denk nog steeds dat het niet gebeurt. Maar nou ja, stel dat het onverhoopt toch fout gaat. Ja, dan moet het eigenlijk zijn, net zoals Zwolle en Heracles, dat je met een jaar weer terug bent. Maar En ik geloof, kijk, als je langer blijft hangen in ik noem het nog steeds de eerste divisie. Mm-hmm. Kijk naar clubs als NAC, de Graafschap, Den Haag. Allemaal toch een zeer behoorlijke eredivisie verleden.
Roda JC.
Ja, maar ze komen er maar zo niet, niet uit. En als je langer blijft hangen, ja, dan kost je ja, dat uiteindelijk wel seizoenkaarthouders. Ja. En ook sponsors.
Ja, maar bij een deel van die clubs hing degradatie ook samen met, denk ik, wat financieel wanbeleid. Hè?
Een aantal zeker.
Ja, en dat is bij Groningen gelukkig niet het geval.
Nee, absoluut niet. Nee, je hebt helemaal gelijk. Als ik kijk naar... naar Den Haag en NAC. Ja, daarvan durf ik te zeggen, dat is toch eigenlijk een blamage. Hè, dat deze clubs met... kijk eens naar het achterland van Den Haag.
Zo'n
ja.
stadium.
Maar ja. daar hebben ze ook... nou ja, dat, niet om mijn collega's aan te vallen, maar... daar wisselen ze sneller van directie dan mijn buurvrouw van Onderbroek, bij wijze van spreken. maar ja, dat is totaal niet stabiel en maar NAC ook met zo'n achterland, ja, ook vele wisselingen.
Veel supporters hadden het nog steeds, is ook ja. al vol op de tribunes. Dus ja.
Ja. Hans snijdt een interessant ding aan. Hè. Ben ik benieuwd hoe hij daar als oud-directeur naar kijkt. Het stappenplan om binnen één jaar terug te keren naar de Eredivisie. Wat moet er gebeuren mocht het toch misgaan met FC Groningen?
Wat is stap 1?
Poei. Nou ja, stap 1 is... nou ja, maar goed, daar is vorige week ook wat over gezegd. Hè. Dat is de organisatiestructuur. Hè. Ik heb begrepen dat en dat gaat nu wordt nu anders ingevuld. Hè. En waarbij ik, dat heb ik vorige week ook al ergens gezegd. Hè. Het is allemaal mooi, hè, als je een structuur bedenkt met allemaal lijntjes en met vakjes en weet ik veel wat allemaal meer. Ja, die lijntjes en die vakjes, die kloppen allemaal, kan ik je zeggen. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Alleen, het gaat erom, dat moet ingevuld worden door mensen. En die mensen, die moeten de bereidheid hebben om met elkaar te werken, een klus te doen met elkaar. Nou, volgens mij heeft Wouter Gudde daar vorige week iets over gezegd. Hè. Dat ging over dat er niet goed genoeg werd samengewerkt binnen de club. Althans, dat heb ik begrepen vanuit de pers. Persberichten.
Van collega's, ja.
Daar legt hij dan zelf de vinger mee, denk ik, op de zere plek. Ja, en vervolgens zul je er alles aan moeten doen om door middel van je scouting en weet ik veel wat allemaal meer, dat je zorgt dat je een dusdanige selectie hebt, dat je, wat Zwolle ook heeft gedaan, hè, dat je inderdaad in één keer terugkeert. Maar als ik dan ook toch kijk naar het budget, ook voor volgend jaar, en ik weet dat natuurlijk niet helemaal exact, want daarvoor sta ik er net even wat te ver vanaf. Maar neem van mij aan, dat zal dusdanig zijn dat je daarmee echt behoort tot, nou ja, ik denk de nummer 1 in de eerste divisie. Ja.
Ik denk alleen al het eigen vermogen wat FC Groningen inmiddels heeft opgebouwd, dat ik denk dat je daarmee al, dat is evenveel als, denk de helft van de eerste divisie.
Ja. Kijk, ik weet alleen natuurlijk, je weet niet wat er gebeurt. Hè.
Wat staat er in contracten bijvoorbeeld, Hans? Worden in contracten met spelers opgenomen vaak ook van bij degradatie mag je transfer 5 vertrekken? Of is dat niet gangbaar?
Ik kan alleen maar spreken hoe het in onze tijd, mijn tijd dan ging. En wij hadden in alle contracten met spelers in ieder geval een bepaling dat in geval degradatie, ik meen dat het 20% of 25% was wat ze er in salaris op achteruit gingen.
Is nog steeds zo, inderdaad.
Dat zullen ze, maar ik in onderbrandering, de financiële man van Groningen is gewoon een hartstikke slimme kerel. Ja. En ik neem aan dat nog steeds het geval is. Maar in sommige gevallen, vaak brengt een zaakwaarnemer daar dan weer tegen in. Van ja, hoes, allemaal prima, daar gaan we mee. Maar dan in geval degradatie willen we ook dat de speler voor een bepaald bedrag of wellicht transfervrij weg kan. Of die afspraken er nu ook liggen, dat weet ik uiteraard niet. Maar vaak is dat,
zeker bij een aantal spelers.
Maar vaak is dat een wel een onderwerp, althans in de onderhandelingen. Ja. Dat soort dingen. Nou ja. Zo heb je ook geen idee wat er met de huidige... Groningen heeft een fantastische hoofdsponsor. Laat dat ook duidelijk zijn. Ik ken die mensen heel goed. En het is hartstikke ambitieus en ook enthousiast. Maar geen idee of daar een bepaling in staat.
Nee, precies, er werd toch gezegd, volgens mij, toen ze het contract tekenen, dat begon dan op een x-bedrag. Maar het werd dan nog richting 1 miljoen, 1,2 miljoen, 1,
meestal zit wat dan ook.
Precies, het ging steeds omhoog. Maar ja, het zal ongetwijfeld ook wat naar beneden gaan bij degradatie.
Ja, ik weet daar nog niet het fijne van. Maar er zal ongetwijfeld een clausule in staan dat bij degradatie wel wat minder kan worden betaald. En wat ik net zeg...
Ik weet nog, je hebt het even over die tijd, toen 97, 98 hadden wij Anos. Ja. En de ziektekostenverzekeraar. En die betaalde toen, dat was toen in die tijd een heel serieus bedrag ook, 750.000 gulden. Mm-hmm. En die hadden toen ook in hun contract een bepaling dat 50% verlaagd werd in geval degradatie. Ja. Toen overigens na tussenkomst van onze burgemeester. Die heeft ons daar geweldig bij geholpen.
Oude Kerk nog toen?
Heeft volgens mij, was het Hans Oude Kerk, ja. Dacht ik. Die hebben ons toen geweldig geholpen. En in het bemiddelen met de hoofdsponsor. Om die 7,5 ton toch in ieder geval nog een jaar intact te houden. En ja, dat was toen wel een hele cruciale. Want anders hadden we het niet overleefd. Hoor, toen
zeggen, is dat ook iets wat een directeur nu vooral aan het doen is? Want ik kan me herinneren het verhaal bij Heerenveen. Toen ze ooit degradeerde dat Riemen van der Velde ook naar alle sponsors gingen zeggen van jongens, jullie mogen allemaal 50% minder betalen. Dat staat in je contract. Maar als jullie nou allemaal hetzelfde betalen, dan kunnen we volgend jaar weer terugkeren. Ja. Er was er één sponsor die zei, dat doe ik niet. En de rest zei allemaal, nou, laten we doen.
Ja, nou ja, dat is ook...
Is dat dan het rondje dat je maakt als directeur?
Ja, je probeert natuurlijk wel te verbinden. En ik zou dat ook zeer aanmoedigen. Hè? Vanaf de zijlijn moet ik je zeggen van jongens, laten we nou met elkaar... En zorgen dat die club zo snel mogelijk weer terugkeert. En ieder daar is een steentje laten bijdragen.
Wat was jullie het geheim om terug te keren? Toen, na twee seizoenen?
Nou, daar hebben we ook wel een beetje geluk bij gehad, hoor. Seizoen 2 kwamen wij terug, overigens. En ik weet nog, we hebben toen op het allerlaatste nippertje hebben we Hans Visser toen binnengehaald. Ja. En we waren toen het spitsenkoppel Hans Visser en Martin Drent. Nou, die waren met z'n tweeën goed. Ik dacht voor, ja, pak een beetje 40 goals of zoiets doen. Ja.
Kreeg Hans Visser niet per doelpunt betaald? Heb jij niet de keer...
Nee, dat was het met Henk ten Hoor. Ja. Die 75.000 gulden had voorgeschoten. En had hij bedongen met elke goal die Visser maakte, kreeg hij 5.000 terug, geloof ik.
Ja.
Maar wel met een maximum van 75, want hij wou er niet aan verdienen.
Ja.
Het was volgens mij de eerste bekerwedstrijd. Wonnen wij met 7-0 van Emmen. En Hans Visser had er dan 25 minuten 3 goals in liggen, zoiets. Dus dan hebben we heel snel Hans Visser laten wisselen in die wedstrijd. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja.
Ja. Of die sponsors allemaal zo bereid zijn, ik vraag me dat wel een beetje af, hoor. Ze hebben net,
ook die tijden zijn anders natuurlijk, hè?
Ja, en er is net een mededeling rondgegaan dat de sponscontracten worden 10% duurder. In verband met inflatie en zo en allemaal dat soort dingen.
Indexering,
die boodschap is ook niet helemaal lekker gevallen overal. Dus in hoeverre dan sponsors nog bereid zijn om dan nog wat extra's te doen als je degradeert. Ja,
ik heb daar nog een mooi verhaal over. En het was een makelaar. Ik mag de naam natuurlijk niet noemen, want dat is reclame. Dat mag niet. Hier in Groningen. Wij degradeerden toen. En die man die belde mij op. Hij zei, Nijland, ik heb helemaal niks met voetbal. Hij zei, maar ik vind het zo verrekte sneu voor jullie dat jullie gedegradeerd zijn. Hij zegt, ik word lid. Had je toen nog van de ORG, Ondernemers Rond Groningen.
Ja, ja.
Nou, dat kost iets van, ik meen, 4.000 of 5.000 gulden. Hij zegt, ik word lid in de eerste divisie. Hij zegt, maar zodra jullie weer promoveren, ben ik weer lid af.
Dus die deed precies, dat is wel mooi.
Precies omgekeerd. Ja,
mooi.
Ik zag hem zitten op de tribune bij FC Groningen. Toen hebben we daar nog eventjes aan gerefereerd samen. Ja, heel bijzonder verhaal was dat. Heel bijzonder.
Maar hij is wel gebleven uiteindelijk, zeg maar.
Nee, toen... Hij zat daar met zijn vrouw, dacht ik. Maar dat hebben we daar nog eventjes aan herinnerd. Dat was wel een mooie story.
Dat soort figuren heb je nodig in tijden van nood.
Ja. Zeker.
Ja. Maar nogmaals, we blijven erin.
Ja? En waarom denk je dat? Is dat het supportershart?
Dat zal ook het supportershart zijn. Maar ook omdat ik nog steeds denk dat wij, wat ik net heb aangegeven in het begin, dat wij betere spelers hebben dan... De clubs rondom ons.
Maar dat heb je al 26 wedstrijden, Hans.
Dat klopt. Ik zeg, als je mij ook... dat vroegen ze zaterdag ook bij de Telegraaf. Waar is het dan echt op gebaseerd? Ja, dat is lastig. Ja. Dat is lastig. Ja, dat is lastig.
Van een kloppend hart. Iets anders...
Nu zaterdag ook. Ja, we hebben betere spelers dan Fortuna. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, de druk bij Groningen is ook groot.
Ja.
En dat is zo'n raar fenomeen. Druk, stress...
Ja. Ja, want dat is bij Excelsior ook minder natuurlijk.
Ja, maar die zijn het gewend.
Daarom, die hebben geen enkele druk of stress.
Weet je wat het is? Voor clubs als Cambuur. En ik spreek ook heel veel met de directie van Cambuur. En die weten dat ze met hun budget, dat de kans gewoon reëel is. Dat je bij de onderste 4-5 speelt.
Ja.
He, dus die druk is dan heel anders. Is dan heel anders. He, als Cambuur of Excelsior erin blijven, dan wordt dat gevierd als een soort van kampioenschap.
Ja.
Zo moet je het zien.
Ja. 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 En dat is bij Groningen. Is het heel anders hoe ze tegenaan. Daar wordt hier gezwaaid. Iets anders waar we het even over moeten hebben. Je zag het zelf niet aankomen, William. En niemand zegt het eigenlijk aankomen. Het gelijk van Frank Wormoed.
Ja, gelijk. Wel relatief gelijk. Hij eiste natuurlijk 1 miljoen. Ja. Of meer zelfs nog.
Ja.
En uiteindelijk krijgt hij ruim 4 ton mee. Maar ja, goed. Ja,
hij is wel meer de winnaar dan FC Groningen.
Ja, nee, zeker. Zeker. Nee, 100%. Ja, nee, dat is waar. Ja.
Je had het niet verwacht.
Nee, en ik heb het niet verwacht. Omdat het in, volgens mij in het betaald voetbal, en Hans die kan het denk ik wel bevestigen, vrij gebruikelijk is dat dit soort clausules in contracten staan. En volgens mij is dat al van alle tijden. En ik ben ook heel benieuwd wat dit voor verdergaande gevolgen heeft, zeg maar, qua jurisprudentie voor contracten in het betaald voetbal. Kun je dit soort dingen nog afspreken?
Ja.
Blijkbaar niet. Want je gaat nat voor een arbitragecommissie. Ja. Die gewoon bestaat uit juristen, uit rechters. Die zeg maar het wetboek erbij pakken. En ook aan de hand van het burgerlijk wetboek. Dat staat ook een aantal keer staat dat in de uitspraak zeg maar, in deze zaak. Van dat het niet strookt met de bepaling van het arbeidsrecht in het burgerlijk wetboek. Ja. En dan, ja, die gaat nog altijd boven welke afspraak je dan ook in de voetballerij maakt.
Ja.
En dat is nu in deze uitspraak gebleken. En dus denk ik dat FC Groningen uiteindelijk nog gematst is. Want Frank Wormoed eiste gewoon de volledige uitbetaling van zijn volledige contract. Nou, dat vond de arbitragecommissie dan niet billijk, zo heet het
ja,
dan.
Ja, ja.
Wat de arbitragecommissie wel billijk vond, was de uitbetaling van 50% van het volledige contract. Dus hij heeft wel het volledige contract uitbetaald gekregen. Zij tegen een percentage van 50%. Daar komt dan ook dat bedrag van bijna 4 ton vandaan. Plus de wettelijke transitievergoeding die tegenwoordig betaald moet worden. Dat is ook gewoon allemaal wettelijk bepaald. Waarmee je dan op, ik geloof 410 of 420.000 euro uitkomt.
Ja.
Terwijl FC Groningen 272.500 euro had gereserveerd. FC Groningen is afgelopen weekend met personeel op wintersport geweest. Maar daar had je denk ik dat hele weekend van kunnen betalen. dat is hartstikke zuur geld natuurlijk. Ja. Maar
ja, dus ze kunnen niet in beroep.
Nee, bij de arbitragecommissie kun je niet in beroep. Nee. Dus dat geld zal gewoon. Nou, dat zullen ze ook gewoon doen. Ik denk dat Wouter Gudde met een heel vervelend gevoel vrijdag in de bus richting Wintersportoorde heeft gezeten. Maar je kunt hier niks aan doen. Alleen, ja, wat nu interessant is de vraag. Hans steekt zijn vinger op, dus die krijgt zo de beurt. Maar wat interessant is nu, wat betekent dit voor de voetballerij in zijn geheel? En gaat
Marco Verderes ook nog af inderdaad. Of die nu denkt van, hey, je kunt nog een paar beton.
Ik ga hem vandaag bellen.
Ja.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat Verderes dat doet.
Het zou niet slim zijn om te doen ook van,
ja,
toch?
Nou want ja, dan, maar financieel wel.
Nee, financieel, nou ja, ik ga er vanuit eventjes dat
Verderes een veel langer loopt contract. Tot 2026, 2027.
Ik kan ervan uitgaan dat Verderes heus wel eventjes zonder werk kan. Ja, ga ik nu even vanuit dat hij best wel aardig heeft verdiend natuurlijk. En als je nu dit doet, dan sta je er ook heel slecht op bij andere clubs.
Ja,
en ik neem aan dat hij toch ook alweer in de voetbalrij een baan wil. En Wormoed is natuurlijk gewoon een man van 2,63. Die ook niet meer in Nederland
werkt. Wat is er mis met 62?
Nou, dat zijn, ik heb met mannen van 2,63 gegolfd. Dat zijn niet meer vitale mannen, Hans. Dat is,
dat zou de redding van FC Groningen kunnen zijn. Dat Flederis meer last heeft van imago-schade dan Wormoed. Ja, kijk, Wormoed
maakt het echt niet uit. Die zit nu lekker in Vrijburg.
Nee, nog niet. Ik denk dat hij nu zijn huisje in Zeeland aan het inpakken is. En die vertrekt binnenkort en die komt nooit meer terug in Nederland.
Nee, daarom.
Ja, dus misschien als toerist.
Alle begrip dat je dan nog even 2 ton mee wil pakken. Maar Verderen zou er niet verstandig aan doen natuurlijk. Maar Hans, jij wilde wat zeggen. Jij stak je vinger omhoog toen we het hierover hadden.
Nou ja, eigenlijk wat William zegt, zo is het ook. Kijk, ook in onze tijd gebeurde dat. Hè, dat je, ook logisch, althans, dat vind ik. Hè, dat je met trainers, maar ook wel met andere werknemers, afspraak maakt van je hebt een contract voor een bepaalde tijd. Maar stel dat het onverhoop fout gaat. Dat je, ik zou ook kunnen voor, ik weet het niet, maar dat is dergelijks ook met Dick Lukien is afgesproken. Die heeft nu ook voor 3 jaar getekend.
Dat zou
ik me kunnen voorstellen dat zo is. Nogmaals, in onze tijd deden we dat ook. En ik kan je zeggen, zeker in het voetbalwereldje is dat zeer te doen gebruikelijk.
Ja.
Dit gebeurt ook gewoon bij andere clubs.
Ja.
Dus ik vind dat je, ja, of er moet al iets totaal anders in het contract staan. En dat weet ik uiteraard ook niet. Maar wat ik er dan, zoals ik nu zie, er tegenaan kijk, denk ik dat je FC Groningen niks kunt verwijten. Hè? Het is een forse tegenvaller. Alleen, ik vraag me inderdaad ook af, wat gaat dit nu betekenen
voor de hele voetballerij?
Voor de hele voetballen, voor het hele betaalde voetbal.
Ja.
Hè, want dat zou dan inhouden. Hè? Wat jij zegt, wetgeving gaat altijd boven datgene wat je met elkaar afspreekt. Dat is, Wim Ensinger heeft mij geleerd dat ook inderdaad zo is. He, maar dat zou dan in de toekomst betekenen dat je een overeenkomst aangaat met een trainer of wat dan ook. Ja, en dat gaat vroegtijdig fout. He, dat je hem helemaal tot de laatste dag aan toe moet doorbetalen in zo'n situatie.
Ja, ja.
Dan.
Ja.
Dus ik ben erg benieuwd
wat er nu gaat gebeuren.
Ja,
ik denk dat er een hoop zenuwachtige juristen bij clubs nu zitten en zeggen van we moeten nog even die contracten aanpassen.
Oh,
van,
zeker.
Nou ja, van de mensen die we hier hebben.
Heel reëel zijn natuurlijk dat het is He, het gebeurt elk seizoen weer dat 3, 4, 5, soms 6, 7, 8 trainers in de Eredivisie vroegtijdig worden weggestuurd. Ja. Dat is inherent. En dat zijn van trainer.
Ja. Maar goed, die kunnen kennelijk nu allemaal nog...
Ja, dus ik vind het... Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik had het ook niet verwacht.
Nee.
Want ik heb ook van tevoren... Nou ja, je bent geïnteresseerd. Ik heb het allemaal gelezen. En ik heb het ook eventjes met Wim Ensing erover gehad. En nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was daar... Ja, redelijk zeker van dat ik vond het wat een onhandige actie, zelfs moet je zeggen, van Wormoed.
Ik had ook zelf...
Vond iedereen.
Ja, precies. Iedereen had een beetje het gevoel van, dit is een opportunistische actie. Nou ja, van, we kunnen nog even kijken of ik hier nog wat geld kan
Kerkhof, geloof ik, heet de man. Die is natuurlijk al eens een keer eerder, dat hij zich ook bemoeide. En
die podcast.
Precies. Dat was ook geen handige actie, vond ik in ieder geval. Dus ik denk, dit is dan ook weer...
Nee, maar dan kun je dus nagaan als iemand al niet heel erg handig is. Want daar kun je misschien toch wel een beetje stellen. Als iemand die niet heel erg handig is, dit al weet te regelen. Ja, want als je wel een superhandige zaakwaarnemer hebt, misschien dat die nog wel voor het volle pot. Ja,
zou natuurlijk een paar handige advocaten. Maar nog een paar sappige details uit het contract van Wormoed.
Ja.
Het bruto salaris van Wormoed bedroeg in dit eerste jaar 280.000 euro. Daar staat ook een staffel in. Want hij ging dat was trouwens inclusief vakantiegeld. Hij ging volgend seizoen zou die 290.000 euro gaan verdienen. En het seizoen erop 300.000 euro.
Mm-hmm.
Allemaal inclusief vakantiegeld. Als hij dit eerste seizoen ontslagen was, zou hij inderdaad 12 keer het maandsalaris meekrijgen.
Ja.
Als hij volgend seizoen ontslagen was, zou hij 9 keer het maandsalaris hebben meegekregen. Volgens die bepaling in het contract, die dus nietig is verklaard. Mm-hmm. En als hij het jaar daarop ontslagen zou zijn, zou hij 6 keer het maandsalaris hebben meegekregen.
Ja.
En tenslotte nog, dat is ook nog wel aardig. Er was ook een beding afgesproken voor een eventueel vertrek naar Ajax, Feyenoord of PSV. Of hij dan tussentijds zeg maar weg kon, tussen een seizoen in. Indien werknemer deze arbeidsovereenkomst gedurende de periode van 20 mei 2023 tot 20 juni 2023 wensen beëindigen. Dus dat was de eerste periode. Mm-hmm. Ten einde bij Ajax, Feyenoord of PSV in dienst te treden. Dient door werknemer of door een werknemer te bepalen derde aan de werkgever een vergoeding te worden voldaan ter bedrag van 1 miljoen euro. Dus als Wormoed komende zomer naar Ajax, Feyenoord of PSV wilde gaan, had hij 1 miljoen euro bij FC Groningen af moeten tikken.
Ja, dat hadden die clubs dan waarschijnlijk gedaan. Dus, ja.
Precies. Precies. Even kijken, daar zit ook een staffel in. Indien de beëindiging van dienstverband gedurende de periode verband houdt met indienstreding van werknemer bij een buitenlandse club, moest hij 1,5 miljoen betalen. En dat bedrag liep dan af. Want als hij volgend seizoen dan naar Ajax, Feyenoord of PSV wilde gaan, was het nog maar 7,5 ton. Okay. En het seizoen erop 5 ton.
Okay.
Dus grappig, hè? Dat soort dingen worden dus gewoon afgesproken in dat soort contracten.
Ja.
Is dat ook gebruikelijk, Hans? Zo'n staffel, zeg maar. En een vergoeding als je naar PSV, Feyenoord of Ajax wil.
Ja, maar ook bij...
Volgens mij hebben in onze tijd dat niet met trainers afgesproken.
Oké. Okay.
Wij hebben maar 1 keer meegemaakt dat wij voor een trainer een afkoopsom hebben gehad. Ik kan me nog herinneren. En dat was Martin Koopman. Die ging ooit van Groningen naar... Die was bij ons assistenttrainer overigens.
Die ging naar de Woestijn of zo,
Nee, die werd toen hoofdtrainer bij Den Bosch.
Oh.
Wij speelden in de eerste divisie. En achteraf hadden we dat nooit moeten doen. Want Den Bosch werd dat jaar kampioen met Martin Koopman. En bij derde zo vierde, geloof ik.
Ja.
75.000, ik weet het nog precies.
Ja.
Wat mij opvalt, is dat dit soort dingen staan dus allemaal in het contract. Ja. Terwijl je zou op een gegeven moment ook wel kunnen denken... Oké, we kunnen alles aftimmeren. Maar laten we ook een beetje realistisch blijven. Frank, wel moet je gaat echt niet naar Ajax toe. Dus laten we dat het gezeik achterwege laten.
Kijk, als je al in zo'n situatie komt... Het is nu inderdaad dan wat ik van Willem hoorde... Dat wist ik ook niet hoor, maar afgetimmerd in een contract. Maar stel dat jij gedurende de overeenkomst... En er komt een andere club en jouw contract loopt nog door. Ja, dan ga je als clubs om tafel.
Ja.
En het is simpel. Je maakt een deal of je maakt geen deal.
Ja.
Punt.
Ja.
Toch?
Nee, precies. En het is toch altijd toch dat er een contract afgekocht moet worden. Dus Wormoed zelf waarschijnlijk gezegd... Ja, maar ik wil nog wel naar Ajax toe. Dan heeft Groningen gezegd, prima.
Maar goed, het is niet meer aan de orde.
En blijkbaar dacht Wormoed toch ook dat hij dan wel zo goed was... en zo'n status had dat hij bij een club als Ajax, PSV of Feyenoord... in aanmerking zou komen voor een job als hoofdtrainer.
Anderzijds natuurlijk. Hè. Stel je voor, hij had bij de winterstop bovenaan gestaan met Groningen... en Ajax had dingen eruit gemieterd.
Alles kan.
En je weet maar nooit. Hè.
In de voetbal lijkt
het is je laatste kans om bij zo'n topclub. Misschien dat je het ook inderdaad wel even in het contract wil hebben.
Overigens is ook deze...
Voetbal lijkt aan alles. Wie had ooit Met heel veel waardering en respect voor de kwaliteiten van hem. Maar wie had ooit kunnen bedenken dat Ludovic Reis naar Barcelona zou
gaan? Ja, precies. Was ook ongekend toen, ja.
Ja, toch? Dat is toch hele, vond ik een hele bijzondere. Ja. Ja. Nou ja, nu speelt hij gelukkig ook weer. Hij heeft gescoord trouwens, hè, met Jong Oranje.
Ja, ja.
Bij
HSV
scoort hij veel. Fantastisch ventje is het, kan ik zeggen. Ja, dat zijn toch van die bijzondere dingen wat je van te... Wie had verwacht dat Zorlot vertrok bij Groningen? Ja. En dat hij uiteindelijk nog weer voor 10 miljoen euro verkocht zou worden.
Die heeft zo'n merkwaardige carrière gehad.
Dus er gebeuren de meest gekke dingen.
Over gekke dingen gesproken.
Ja, Antuna.
Ja.
Mexicaans International over afgelopen WK. Kwam bij FC Groningen nog geen lantaarnpaal voorbij?
Ik weet nog dat Maas kan dat nog anders. Hij zei, we speelden die toch niet met de Lilliputters bij Groningen. We hebben nog geen effenpullen voetbal. Zo ging dat. Maar die werden uiteindelijk voor 10 miljoen euro verkocht. Dat in Mexico. Dus zeg het maar.
Precies. Het laatste dingetje. We hebben natuurlijk die nieuwe TD-positie bij FC Groningen, die anders ingevuld gaat worden. Henk Veldmaten wordt natuurlijk veel genoemd. Heb jij er nog contact mee gehad, Hans? Is dat nog? Heb je het idee dat hij daar wel staat te springen? Of ga je er heel wijselijk niks over zeggen?
Jawel. Nou ja, iedereen weet hoe ik over Henk denk.
Ja. Vond je dat, hè?
Wat zeg je?
Dat vind je een enorme lul.
Ja, ongelooflijk lul. Nee, Henk is ten eerste een fantastisch mens.
Ja.
Ik heb ook na zijn vertrek naar Ajax doorlopend contact met Henk. En over van alles en nog wat trouwens. Niet alleen over voetbal, maar ook over onze privé-situaties. Zijn kinderen, kleinkinderen, mijn kinderen, kleinkinderen. Onze vrouwen hebben we het over. Dus dat is altijd hartstikke leuk en plezierig. Maar kijk, Henk Veldmaat is voor elke club in Nederland gewoon een waardevolle versterking. Die heeft ongelooflijk veel verstand voor voetbal. Hij heeft een timmermans oog op het gebied van scouten van spelers. Alleen, ik heb vorige week ook gezegd, ik heb ergens gelezen, dan mogelijk Henk terug als CD of technisch manager of hoe je het allemaal maar mag benoemen. Ja, dat zou ik dus niet doen.
Nee?
Nee, ik bedoel, kijk, een goede Peppy zet je toch ook geen voorstopper? Je moet Henk benutten op daar waar hij verschrikkelijk goed in is. En Henk moet met zijn poot in de klei. Dus die moet wedstrijden zien,
scouten,
spelers analyseren. Dat doet hij hartstikke graag. En daar is hij ook verschrikkelijk goed in. En je moet Henk niet achter een bureau zetten en functioneringsgesprekken. Kijk, uiteindelijk moet Henk het zelf maar bepalen. Maar zo kijk ik het tegenaan. Ja, ja, ja. En zo hebben Henk en ik ook altijd met elkaar gewerkt. En daarnaast is er nog een kwaliteit die hij heeft. Gudde heeft vorige week iets gezegd over samenwerking met elkaar. Ja. En met elkaar sta je voor een klus. Ja, en dan heb je aan Henk ook een fantastische kerel. Want Henk is een verbinder.
Ja.
Maar Henk heeft ook empathisch vermogen. Toen Henk bij ons ook, en William weet dat ook wel, bij ons bij de club was ook altijd ook geïnteresseerd in de mensen op de commerciële afdeling of de administratie of wat dan ook. Henk is natuurlijk ook, dat zie ik ook, alles als 60er, een wijze opa. maar zo moet je een. Dus of Henk naar Groningen komt, dat we zullen het zien.
Maar wat denk je?
Nou ja, ik
wat is jouw gevoel na de gesprekken met hem?
Nou ja, kijk, we hoeven natuurlijk daar niet heel ingewikkeld over te doen. We weten dat na het vertrek van Overmars bij Ajax is er voor Henk ook het een en ander veranderd. Ja. Henk, Mark Overmars, Erik ten Hag en Van der Sar was een vier-eenheid.
Ja.
En na het vertrek van ten Hag en Overmars is dat als een kaartenhuis in elkaar gezakt. En zit Henk ook wat... Ja, toch wat minder goed daar in zijn veld dan in het verleden.
Mm-hmm.
Nou, Henk woont nog steeds in Groningen. Ik hou er altijd van. 1+1 zeg ik altijd, dat moet geen 2 zijn, maar daar moet je 3 van maken.
Ja.
Johan Cruijff zei vroeger ook altijd, niet van A naar B, maar van A naar C. Dan ben je veel sneller bij de goal.
Ja. Ja, dat zijn mooie wijsheden. Ja. Ik denk ook dat Veldmaten niet... kijk, de functie die vakant is bij FC Groningen, dat is toch ook een... Ja, een functie die in zekere zin een behoorlijk beleidsmatige functie is, zeg maar. Ik ben met Hans eens, Henk moet in het veld, die moet op reis, die moet spelers bekijken. Ik denk dat hij wel terugkomt naar FC Groningen uiteindelijk. Ik weet niet of dat direct gebeurt of in de toekomst, maar ik denk dat hij nog eens een keer een rol gaat spelen voor FC Groningen, maar dan meer op de achtergrond, denk ik.
Ja, okay.
Plus je moet ook,
als adviseur,
nog eventjes, en wat dat betreft staat hij bij Ajax ook perfect in die rol. Je moet ook iemand koppelen aan Henk.
Precies.
die de onderhandelingen doet. Hè? De financiën. Ja. En, bij Ajax was het heel simpel geregeld. Henk hoorde het eigenlijk over de schutting. Hè? Bij Mark Overmars. En die zorgde dan voor de centjes en de onderhandelingen. Ja. En weet ik veel wat allemaal meer. In onze tijd trokken Henk en ik heel veel samen op. Hè? Henk het voetbal, ik dan het
meer. Het zakelijke gedeelte.
Het zakelijke
ja,
gedeelte.
Precies.
Hè? En, nou ja, daar moet je goed naar kijken.
Nou, dat is precies de rol die ik voor me zie. En dan moet die man die er benoemd moet worden in die functie die dan binnen dat technisch apparaat nog vakant is. Die moet het zakelijke gedeelte gaan doen. En Henk moet de paletjes...
Ja, zou dat kunnen. En nogmaals, wat ik net gezegd heb, prachtig om structuren te bedenken met lijntjes en hokjes. Ja. Die kloppen allemaal.
Maar is het dan niet de tijd voor het terugkeer van dat iconische duo?
Welk iconische duo?
Henk en Hans.
Nee.
De ene die zoekt spelers, de ander die haalt de centjes op. Ze hebben verkoper en inkoper nodig. Nou, als je iets bent, dan ben je dat, toch?
Ja, ik help heel graag de club vanaf de zijkant. Ik blijf ook absoluut positief. En ik probeer mijn omgeving ook alleen maar ook positief te beïnvloeden. Ja. Waar dat kan. Ja, maar een terugkeer is, althans in een functie bij de club, is uitgesloten.
Kan toch niet, Thijs?
Nee.
Hans functioneersgesprek met Wouter Gudde. Terwijl Hans 23 jaar ervaring heeft als algemeen directeur van die club. Zie ik niet voor me. Nee,
maar zegt, Hans, jij moet spelers verkopen en inkopen.
Ja, nou ja, misschien ooit nog eens een keer in een rol binnen de Raad van Commissarissen. Maar
dat zie ik eerder voor.
Maar ook dat gaat niet zolang deze directie. Want ik kan natuurlijk niet mijn opvolgers
controleren.
Waarbij ik pleit echt niet voor een vertrek van Wouter. Helemaal niet.
Nee.
En zelfs niet mocht de club degraderen.
Het zou onverstandig zijn, denk ik.
Het zou onverstandig zijn. Je moet je verstand gebruiken met elkaar. En uiteindelijk na de degradatie in 97, 98 heb ik ook een herkansing gekregen.
Ja.
Zo simpel is het.
Precies.
Ook.
Ja. En kijk eens wat dat gebracht heeft. Dat bedoel ik niet cynisch, Hans. Je keek me aan. Alsof ik bijna een vuistslag in mijn gezicht kon krijgen. Nee, we gaan het zien hoe het allemaal
uitloopt. Ik ben geen Fransje van Zeumeren.
Nee,
overigens was dat ook een bijzondere actie. Hè?
Wat?
Van Frans van Zeumeren. Bij Utrecht.
Dat is de kleedkamer in.
Ja. Dat is ongelooflijk, toch?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ken Frans heel goed.
Ja.
En... als je het nou hebt over een icoon, hè, dat is echt een ongelofelijke kerel. Ik spreek hem heel vaak op aanbeland, kom ik hem vaak tegen.
Ja.
Zijn vrouw Connie heeft met mijn vrouw Marieke daar in de discotheek notabene gewerkt.
Ja.
Maar dat is een kerel, moet je je voorstellen, die heeft 50, 60 miljoen in die club gepompt. Hè.
Ja, ja.
En ik heb het daar wel eens met hem over. Hij zegt, Frans, 50, 60 miljoen. En dan zegt hij, dan kijkt hij maar. Hij zegt, ja, maar Hans, hij zegt, soortgenoot van mij, die koopt me een schipje van een boot van 100 miljoen. Ja.
Ja.
Nou ja, ik heb niks met een boot, dus ik steek mijn geld in Utrecht. Ja, weet je, en dan stap je die kleedkamer binnen.
Dat emotie.
Dat is mij ook wel eens overkomen, moet ik je eerlijk zeggen. En ja, weet je, het is niet goed. Maar ja, het had mij ook kunnen
gebeuren. Het gaat je aan het hart. Dat is gewoon zo.
Die man is er zo emotioneel. En moet je je voorstellen, met zo'n club ook Utrecht. Ja, het is ons ook overkomen, Spakenburg. Maar dat Utrecht is dan al gewaarschuwd. Want ze hebben Spakenburg Groningen er al uitgeknikkerd.
Ja.
Ga je er nog? Dat hadden ze in de halve finale gestaan van de beker. Hè? En ja,
ik kan me die frustratie van die man zo voorstellen.
Dat is voor Frans zo'n klap in zijn gezicht geweest. Dat kun je je voorstellen.
Ja.
Dus ja, ik begrijp het wel.
Ja.
Stap je wel eens bij HC de kleedkamer in als ze weer verloren hebben van SJS?
Ik heb wel op het punt gestaan. Maar ik moet je wel zeggen dat ik af en toe na afloop van de wedstrijd wel eens wat spelers eventjes aanspreek. In het club, in de kantine van ons dan. En bij HC staan we ook in degradatiegevaar, kan ik je zeggen. Dus zowel bij Groningen als bij HC wordt het link.
Och man, hé.
En dus.
Spannende weken voor jou, Hans, in ieder geval. En dan ook nog columns gaan schrijven. Het is ongelooflijk.
Ja, ik heb de volgende thema's onderwerp al in mijn hoofd. Dus dat gaat weer, we gaan weer knallen.
Heel mooi.
Over twee weken.
Tipje van de sluier?
Ja, ik... Ik wil graag iets zeggen over een top amateurvoetbalclub in Noord-Nederland. Ik wil graag wat zeggen over het shorttrekken. Ach, het komt wel weer goed.
Keuzes.
Mooi. Ja, William zegt steeds, maar je hebt keuzes.
Eén thema per column.
Hans wil gewoon meer woorden.
Ja.
Snap ik best, als het maar niet van het freelancers budget afgaat. Dankjewel, collega's.
Dankjewel.
Tot volgende keer.
Radio Milko. Radio Milko.